Loof de Heer, want Hij is goed. Amen. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En er is geen ander. Nou, ik merkte dat de aanbidding en de woorden van Naomi al een heleboel van mijn preek hebben voorbereid. Ik dacht van, ik hoef niet meer, maar ik ga toch. Want ik ben erg enthousiast over dit onderwerp. En ik vond het zo mooi, want net met Glenn met de aanbidding, toen zei je ook van open je hart voor die aanbidding, hè? Word daar vrij in. En net toen jij dat had gezegd, vloog hier een vlinder rond, zag ik. En dat vond ik zo'n mooi profetisch beeld van die vrijheid om echt in Gods liefde en aanwezigheid te wandelen. En ik ervaar op dit moment ook aanwezigheid. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik voel het letterlijk. Nou, loven, eren, prijzen, aanbidden, danken, verhogen, verheerlijken. Er zijn heel veel woorden om God groot te maken. En betekenis zijn er onderling wel wat verschillen, maar ze gaan allemaal over het groot maken van God. En wie kan er nog een woord aanvullen? Wie weet er nog een mooi woord om God groot te maken? Heeft iemand nog een mooi woord? Verheerlijken, ja, prachtig. Ja. Nog iemand? Zekerheid, ook heel mooi. Ja, zekerheid in Hem, daar loof je Hem ook mee. Ja. Nou, al die woorden denk je van, ja, wat is nou eigenlijk wat? Wat is nou loven? Wat is nou eren? Wat is nou prijzen? En ik zag een leuke omschrijving daarvan, heel kort. Het stond, wanneer een bakker op de markt zegt dat hij heel goed brood verkoopt, dan prijst hij zijn loven. Maar als hij zegt dat ook de prijs heel goed is, dan looft hij zijn prijs. Vond ik een hele leuke. En ik heb ook even op internet gezocht wat er nou eigenlijk over staat, over dat verschil tussen die woorden. En het is niet heel essentieel, maar ik vind het gewoon leuk om even te benoemen. En daar stond het volgende. God prijzen is de blijdschap over de dankbaarheid die maakt dat we God loven. En dat maakt dat we Hem willen eren. Het is mooi om te ontdekken dat de betekenis van deze woorden zo dicht bij elkaar ligt. Ze hebben elkaar nodig om goed begrepen te worden. Maar ook de diepere betekenis als het gaat om ons geloof, dan hebben de drie woorden ook hun eigen betekenis. Er is eerst het besef wie God voor ons is en wat Hij voor ons heeft gedaan. En daaruit komt dankbaarheid, lofzegging en ontzag komt eruit voort. En dan na dit diepe besef volgt dan intense blijdschap die maakt dat we dit goede nieuws niet voor onszelf kunnen houden. Het is Gods geest die het ons ingeeft om Hem dan te prijzen. En dan is er de wens om Hem de eer te geven die Hem toekomt. En door heilig te leven volgens zijn richtlijnen, tot eer van zijn naam. Dus lovende eren en prijzen en al die woorden die ik net heb gebruikt liggen heel dicht bij elkaar. Maar om mijn preek wat helder te houden gebruik ik vooral het woord loven. Loof de Heer. Amen. Nou, de kerntekst van mijn preek, die mag op de beamer, is Psalm 50 vers 23. En daar staat, wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Nou, wat staat er nou eigenlijk in die tekst? En ik wil het eigenlijk met jullie gaan uitpluizen. En het eerste stukje gaan we behandelen en dat is wie lof offert. Dat is dat wanneer je God looft, dan breng je hem een offer. En een offer kost je wat. En zoals vroeger in het Oude Testament dieren geslacht werden, hoeven we dat nu niet meer op die manier te doen, gelukkig. Want Jezus heeft het volmaakte offer gebracht. Hij is ons offerlam, wat verzoening heeft gedaan voor de hele wereld. En iedereen die het maar aanneemt, kan dat ontvangen. En als we kijken naar het woord offer, dan wordt er vanuit het Hebreeuws bedoeld dat het gaat om het slachten van een dier, zoals we zien in het Oude Testament. Nou, mag het volgende stukje. Punt 2. Wie lof offert, eert mij. Dat is wanneer je God looft, omdat je het zo graag wil, omdat je zo naar Hem verlangt, maar ook wanneer het jou wat kost, dan eer je Hem. Dan zet je Hem op de eerste plaats, op de eerste plaats. Dus als je Hem looft, dan eer je Hem. Mag nummer 3, mag erbij. Wie lof offert, eert mij en baant de weg. Nou, de wegbanen is ook wel in de herziene statenvertaling vertaald met de rechte weg gaan. En dat houdt in dat het gaat om rechtvaardig leven. Leven via voor Gods weg in plaats van je eigen weg. De weg van het vlees noemen we dat ook wel, of de weg van de wereld. Gods weggaan is die rechte weggaan. Daar gaat hier iemand ook de weg voor langs. En wat doe je op dat moment? Als je hem looft en hem daar ook in eert, dan baan je de weg, dan maak je zelf de weg vrij naar God zelf. Dat staat ook in Jacobus 4, vers 8. Nader tot God en hij zal tot u naderen. En dan de hele zin, punt 4. Wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Dit offeren is dus een wilsbesluit. En uit liefde voor hem, om hem de eerste plaats te geven in je leven, maar ook op momenten dat hij dit van jou vraagt, of wanneer het tegen jouw vlees ingaat, tegen jouw wil ingaat. En dan moet ik denken aan Maria die te horen kreeg dat ze zwanger zou worden van Jezus. En toen ontving ze dat woord en toen zei ze: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik heb ook een persoonlijk voorbeeld. Jaren geleden, toen was ik een keer in de dienst en dat was dan niet hier. Dat was nog in het Isendoorn College, heel lang geleden. En ik zat die ochtend in de dienst, zat ik heel slecht in mijn vel. En ik zat in die tijd regelmatig slecht in mijn vel. En de aanbidding die speelde en ik kon er echt helemaal niks mee. Nou, als er een Glenn stond, dan had ik echt zoiets van, oh, weet je wel, wat moet ik hiermee? En dat ging zo tegen mijn gevoel in. Maar op een gegeven moment kreeg ik een innerlijke overtuiging. En ik geloof dat het Gods stem was die zei, kies ervoor om mij te aanbidden. En dat raakte mij zo. En ik kreeg zo'n overtuiging in mijn hart om daarvoor te kiezen op dat moment. En ik heb dat gedaan. En ik ben gewoon tegen mijn gevoel in ben ik op dat moment God gaan aanbidden. Gewoon op die plek waar ik op dat moment stond in de zaal. En wat gebeurde er? Ik zat niet meer slecht in mijn vel. En de lucht klaarde echt op in mezelf van duister naar licht. En dat is zo'n krachtig iets. Dus als je je lof offert, dan eer je God en maak je de weg vrij voor Gods heil. En Gods heil betekent Gods genade, zijn zegen, het geluk wat hij voor ogen heeft voor jou. Dat is natuurlijk in tegenstelling met het woord onheil, wat vaak wordt geassocieerd met ongeluk. God wil dat jij gelukkig bent op zijn manier. Nou, als we een dergelijke tekst in het Nieuwe Testament zoeken, zoals de tekst die wij net hebben gelezen, dan staat dat in Hebreeën 13 vers 15. Klik. Laten wij dan altijd door hem, Christus, een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En hier is het woord offer, het Griekse woord tousia, of tousia, wat ook een metafoor is voor een offer brengen. Maar dan gaat het om de gelovige zelf, die zichzelf als een levend offer aan God geeft. Het is dus het afleggen van je eigen ik, je eigen wil. Je kiest ervoor om te luisteren naar God, in plaats van naar jezelf te luisteren en je eigen keuzes te maken. Het staat ook heel mooi in Romeinen 12, vers 1. God is liefdevol en goed, daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. Nou, voor ons als mensen is het vanuit onze menselijke natuur, vanuit ons vlees, is het heel gemakkelijk om God te loven wanneer het goed met ons gaat, toch? Maar de valkuil is ook dat we hem dan een beetje op de achtergrond zetten, want we hebben God op dat moment eigenlijk niet zo nodig, want alles gaat goed, toch? Wie herkent dat? Ja, ik ook. En als het niet goed gaat, dan zijn we geneigd om heel erg te gaan klagen en zelfs God de schuld te geven van onze problemen. Wie herkent dat ook? Ja, dat zijn er een paar. En dan roepen van, nou moet je nou eens kijken wat er gebeurt. God, waar bent u nou? U bent toch goed? U bent toch liefde? Waarom gaat het nu zo belabberd? En in plaats van naar God toe te gaan, lopen we bij hem weg. God is nooit verantwoordelijk voor jouw ellende, jouw ziekte, jouw pijn, jouw moeite. Als je dan iemand de schuld wil geven, geef dan de schuld aan Satan. Hij is degene die komt om te stelen, te moorden en te vernietigen. En God is degene die leven en overvloed geeft. Onthoud dit alsjeblieft goed als je door moeilijke omstandigheden gaat. Het kan ook zijn dat je eigen keuzes, verkeerde keuzes zijn waardoor dingen niet goed gaan. Het kan ook zijn dat andere mensen je dingen aandoen die echt heel naar zijn. Maar geef God niet de schuld. Nou, God eren of hem loven heeft effect op jouw omstandigheden. Bedoel je daarmee te zeggen, Daphne, dat dingen dan overgaan, voorbij gaan stoppen? Ja, soms wel. Zoals ik net vertelde over mijn persoonlijke ervaring in de kerkdienst, kunnen externe omstandigheden ook stoppen wanneer jij God looft. Ik heb wel eens meegemaakt, dan was er verderop in de buurt was er ruzie en een man die heel hard aan het schreeuwen was en het ging tekeer. En dan ging ik in tongen bidden en binnen no time was de ruzie voorbij. En ik heb vaker mensen gehoord die daarvan getuigd hebben. Dus het helpt echt. Je hoeft niet per se in tongen te bidden, je kan ook gewoon bidden. Maar het heeft effect. Maar het kan ook zijn dat het niet stopt. Maar wat gebeurt er? Wat is de sleutel als jij God gaat loven in jouw moeilijke omstandigheden? Het richt je aandacht op God in plaats van op de omstandigheden. En je krijgt dan vrede tijdens die storm. En ik moet dan ook denken aan Petrus die over het water liep. Zolang hij naar Jezus keek, ging het goed en bleef hij op dat water lopen. Maar zodra hij naar die golven keek, zijn omstandigheden, toen begon hij te zinken. Toen werd hij afgeleid van waar het werkelijk om ging. En als je God looft in die omstandigheden, geef je God de ruimte om door die omstandigheden heen te gaan werken. Soms komt er opeens een oplossing uit onverwachte hoek, maar het kan ook zijn dat er geen oplossing komt en misschien pas veel later. Maar uiteindelijk zal het uitwerking hebben, ook al zie je het nog niet op dat moment. En soms kan iemand pas achteraf zeggen hoe het loven van God in moeilijke omstandigheden effect heeft gehad. Op die omstandigheden en soms ook gewoon op die persoon zelf. Nou, er zijn wat voorbeelden in de Bijbel over het loven van God in alle omstandigheden. Dat zien we heel veel terug, maar ik wil heel graag drie personen noemen die hiervan getuigen. En dat zijn koning David, Paulus samen met Silas en Maria van Bethanië. Ten eerste koning David. En we kijken hier naar David in de psalmen, hoe hij God eert en ook hoe hij in moeilijke tijden zijn beklag doet bij God. Ja, dat mag gewoon, hè? Je mag klagen bij God. Je mag gewoon je hart uitstorten bij hem, als het daar maar niet bij blijft. Want daarna keert hij zijn beklag om in lof en dankbaarheid en vertrouwen in God. En ik wil graag een paar teksten daarover lezen. Ze staan al op de beamer. En trouwens, als je door moeilijke tijden gaat, dan zijn de psalmen echt een enorme steun. Veel van de psalmen zijn uitingen van David, van waar hij doorheen gaat. Zijn ellende die hij dan uitstort bij God, maar ook hoe hij dat dan omkeert. Nou, laten we maar eens kijken. Psalm 42, vers 6. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? NBG-vertaling, is een beetje ouderwetsere vertaling, maar ik vond het zo mooi vertaald, deze versie. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. In Psalm 69, vers 16 bijvoorbeeld. Laat de watervloed mij niet overspoelen, de diepte mij niet verslinden. En je ziet David hier tegen God zeggen waar hij zit en hoe hij worstelt in zijn ellende. En hij wijt hier ook best wel over uit. Bijvoorbeeld vers 30. Ik echter ben ellendig en lijd pijn. Laat uw heil, o God, mij in een veilige vesting zitten. Maar dan, de volgende. Maar dan. Dan zegt hij, vers 31, ik zal Gods naam loven met gezang en hem met dankzegging groot maken. Geweldig. En Psalm 102, de volgende. Daar zegt hij bijvoorbeeld in vers 4, want mijn dagen zijn als rook vervlogen. Mijn beenderen zijn uitgebrand als een haard. Nou, hoe poëtisch. En vers 12 bijvoorbeeld, mijn dagen zijn als een langer wordende schaduw en ik verdor als gras. Hij vergelijkt zichzelf ook wel met een pelikaan in de woestijn. Een steenuil te midden van de puinhopen of een eenzame vogel op het dak. Dus als je je vogelkennis nog wil uitbreiden, lees de psalmen. Maar dan, vers 13, maar u Heere. Maar u, Heere, tegengesteld aan die ellende, u blijft voor eeuwig. De gedachtenis aan u van generatie op generatie. Halleluja, wat een kracht zit daarin. En zie je dat hij iedere keer God verkiest boven zijn moeilijkheden? En dat maakte dat hij ook bleef staan en bleef volharden in moeilijke situaties. De volgende was Paulus en Silas. Zij zaten in de gevangenis op dat moment. En er gebeurde iets heel bijzonders. Handelingen 16, vers 25 tot 34. Maar toen het ongeveer middernacht was, baden Paulus en Silas en zongen ze lofliederen om God te prijzen, midden in de gevangenis. En de andere gevangenen luisterden naar hen. Plotseling was er een zware aardbeving en de hele gevangenis schudde en alle deuren gingen open en de boeien van de gevangenen raakten los. Dat was geen gewone aardbeving, dat was God zelf. De bewaker schrok wakker uit zijn slaap en hij zag de deuren van de gevangenis openstaan. Hij greep zijn zwaard om zichzelf te doden, want hij dacht dat alle gevangenen waren ontsnapt. Maar Paulus riep luid, doe jezelf geen kwaad, want we zijn allemaal nog hier. De bewaker liet licht brengen. Hij sprong naar binnen en liet zich bevend voor Paulus en Silas op zijn knieën vallen. Toen bracht hij hen naar buiten en zei, heren, wat moet ik doen om gered te worden? Paulus antwoordde, geloof in de Heer Jezus. Dan zul je worden gered met iedereen die in je huis woont. En ze vertelden hem en alle mensen die in zijn huis woonden over de Heer. En ook al was het nog nacht, toch nam hij hen onmiddellijk mee om hun wonden schoon te wassen. En hij liet zich dopen samen met alle andere mensen die in zijn huis woonden. En daarna bracht hij hen naar huis. Daar liet hij een maaltijd voor hen klaarmaken. Hij was heel erg blij dat hij en iedereen in zijn huis in God waren gaan geloven. En hier zie je Gods heil. Paulus en Silas zongen midden in de gevangenis, midden in hun ellende. Tot eer van God. En ze werden bevrijd door God zelf, door die aardbeving, waardoor die deuren opengingen en de boeien loskwamen. En daarna kwam zelfs de bewaker tot geloof en zijn hele huis en ze lieten zich nog dopen ook. Wat een getuigenis en wat een kracht heeft het om in je moeilijkheden God te loven. Nou, de derde persoon is Maria van Bethanië. En zij is echt een van de personen uit de Bijbel die een grote indruk op mij heeft gemaakt. In de evangelie wordt op meerdere momenten over haar geschreven. En we kennen natuurlijk het verhaal over Martha en Maria, waarbij Martha heel erg met de randvoorwaarden bezig was toen Jezus op bezoek kwam. Van, oh, alles moet goed zijn en het huis moet er mooi uitzien en het eten moet lekker zijn. En ze was er heel druk mee. Maar Maria was gefocust op Jezus zelf. En er is ook het moment dat Lazarus was gestorven. Het was het Martha die naar Jezus toe ging om hem als het ware ter verantwoording te roepen. Dat is wat ik geloof. Waarom Jezus niet eerder was gekomen en hij Lazarus uit de dood zou kunnen opwekken. Terwijl Maria zich pas later aan Jezus voeten worp uit intens verdriet. En wel hem vroeg waarom hij niet eerder was gekomen om Lazarus uit de dood op te wekken. Maar het was niet uit verontwaardiging, het was omdat ze zo verdrietig was. En verder zien we ook het moment in het huis van Lazarus, toen hij uit de dood was opgewekt door Jezus, halleluja, dat Maria voor het oog van iedereen zich knielde bij Jezus en zijn voeten zalfde met ontzettend dure olie, wat een jaarsalaris kostte. Nou, als je werkt, en je, bedenk maar eens even wat je per jaar verdient, een fulltime baan, nou dat. Dat kostte een pond van die parfum en dat goot zij uit over de voeten van Jezus, waar ze daarna afdroogde met haar haar. En tot ergernis van onder andere Judas, want die was alleen maar met geld bezig. Ik denk, oh, die dure olie hadden we aan de armen kunnen geven. Hij ergerde zich eraan. Het staat in Johannes 12, vers 3 en 4. Maria nam een pond dure parfum, echte nardusolie, en zalfde daarmee Jezus' voeten. Daarna droogde ze zijn voeten af met haar haren en de heerlijke geur van de parfum was door het hele huis te ruiken. Maar een van de leerlingen werd boos, dat was Judas Iscariot, die hem later zou verraden. Maar hier zie je dus, het maakte haar helemaal niks uit wie er op dat moment aanwezig was en wat ze ervan vonden. Zij stortte zichzelf uit aan de voeten van Jezus. Ze koos ervoor om haar lof te offeren op die momenten. Nou, een heel ander voorbeeld, niet in de Bijbel zozeer, maar een ander voorbeeld wat we tegenwoordig heel veel zien is de vervolgde kerk. En misschien zijn er nu wel mensen uit het buitenland hier aanwezig die daarover kunnen meepraten. Wereldwijd worden er op dit moment 365 miljoen christenen vervolgd in andere landen vanwege hun geloof. En het aantal neemt toe. Dat is 1 op de 7 christenen wereldwijd. En het aantal groeit dus. En zelf volg ik het nieuws van Open Doors en Stichting de Ondergrondse Kerk en Hulp voor Vervolgde Christenen. En deze organisaties zijn een stem voor vervolgde christenen en zij bieden ook echt hulp waar dat mogelijk is. En ik lees dan over de vervolging en ik lees ook over de reacties van christenen die onder die enorme druk komen te staan. En ik las laatst bijvoorbeeld het volgende. Toen Salina's moeder en broertje uit Azië, genazen na gebed van een christen, wist zij, deze God is echt, hem wil ik volgen. En al heel snel kwam het hele dorp het te weten. Ze waren rond een uur of 8 s'avonds thuis aan het bidden, toen het huis bestormd werd door die dorpelingen. Ze trokken ze mee naar buiten en gooiden ze in een put. En ze schreeuwden, we willen geen christenen in het dorp, keer terug naar het hindoeïsme. En het hele gezin was pas de volgende dag vrijgelaten uit die put. Maar ondanks die dreigende situatie voelde Salina Gods aanwezigheid, Gods nabijheid. En op dit moment zit zij op een bijbelschool. En weet je wat ze het liefste wil? Ze wil het liefste terugkeren naar dat dorp waar ze uit hun huis zijn getrokken en in die put zijn gegooid om die mensen het evangelie te brengen. Ondanks die gevolgen, hè, ik vind dat zo ontzettend krachtig. En in veel van die verhalen die ik lees is de uitkomst niet zo rooskleurig wat de omstandigheden betreft. En sommige christenen zitten jarenlang in de gevangenis onder erbarmelijke omstandigheden. Maar wat mij zo raakt is de kracht die zij putten uit hun geloof in Jezus en hem blijven volgen en blijven volharden. En ze vergelijken hun situatie dan met de enorme lijdensweg die Jezus dan voor hun is gegaan. Ze zeggen dat hun ellende en de moeilijkheden die zij doormaken dan verbleekt met wat Jezus voor hen heeft gedaan. Wat een getuigenis en wat krachtig. En het is ook zo belangrijk dat we voor ze blijven bidden en naast ze gaan staan, want het zijn onze broers en zussen, dus neem ze mee in gebed. Ja, 1 Korintiërs 12 vers 26 zegt, als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Dus laten we hun in gebed blijven houden. En als Westerse christenen zijn we niet zo heel erg bekend met vervolging. Dan zijn we ook geneigd voor hen te gaan bidden dat die vervolging stopt. Maar dat vragen ze helemaal niet van ons. Zij vragen dat ze kunnen volharden tijdens die vervolging, dwars door die vervolging heen. En dat ze dicht bij God blijven en dat ze hun geloof niet zullen opgeven. Maar wist je dat die christenen ook voor ons bidden? Voor onze Westerse christenen? Wat denk je dat ze bidden? Dat wij niet vervolgd zullen worden? Ja. Ja, te volharden. Ja, ja. En ze bidden dus dat wij ook vervolgd gaan worden. En daar slik ik wel van. Ik vind dat heel spannend. Maar zij zien de kracht ervan. En de kerk groeit enorm in die landen waar zoveel vervolging is. En ze zien de kracht die het heeft, de uitwerking die het heeft, hoe Gods naam verheerlijkt wordt. Dus ik bid dat jullie en ik de kracht zullen hebben door de Heilige Geest om te volharden wanneer het moeilijk wordt. Willen jullie dit zelf ook bidden voor jezelf en voor andere christenen in je omgeving? Nou, er zijn verschillende manieren om God te loven. Ik wil gewoon even heel praktisch een paar puntjes met jullie behandelen daarin. In Filippenzen 2 vers 11, daar staat, God wil dat iedereen hardop zal toegeven dat Jezus de Heer is, want dat eert God de Vader. Nou, de eerste manier hoe je God kan eren, klik, ja, is in je gebeden. Hey, je wilt hem loven om wie God is. Of je kiest er tegen je gevoel in om hem te gaan loven. En misschien ben je ervaren in het loven van God en misschien niet zo. Maar je kan erin groeien en als je erin wil groeien, zijn er een paar dingen die je zou kunnen doen. Dat is bijvoorbeeld bijbelteksten opzoeken die gaan over het loven van God. De psalmen zijn dus echt een hele mooie daarin. Psalm 145 vers 1 bijvoorbeeld. Ik zal u eren, mijn God, mijn koning. Ik zal u voor altijd en eeuwig prijzen. Of Psalm 63 vers 2, om maar eventjes een greep uit de collectie te noemen. God, mijn God, wat verlang ik naar u. Met hart en ziel verlang ik naar u. Neem tijd om God te loven. Bijvoorbeeld, gewoon in je eigen woorden. Heer, u bent zo goed. U bent zo waarachtig. U bent zo trouw. Dank u wel voor wie u bent. U bent koning der koningen en heer der heren. Ja, of alleen maar de woorden die ik gebruikte aan het begin van de preek. Heer, ik loof u. Heer, ik prijs u. Heer, ik eer u. Of aanbiddingsliederen zingen. Dat is ook altijd zo krachtig. Het hoeft helemaal geen ingewikkelde woorden of uitingen te zijn. Maar zoek wat bij jou past in de manier om hem te loven. Het kan dat je ergens in een kamertje gaat zitten, speciaal tijd neemt om God te loven. Dat is ook echt heel goed om te doen, want je wordt niet afgeleid. Maar het kan ook als je op de fiets zit, in de auto, aan het koken bent, of gewoon tijdens je werk, of als je luiers aan het verschonen bent. Daar is God blij mee. Daar eer je hem mee, daar loof je hem mee. Dan breng je dat offer. In tongen bidden. Bidden in tongentaal heeft enorme kracht. Ten eerste bidt jouw geest direct tot God. Je kan niet jouw eigen agenda bidden op dat moment. Je kan het ook niet sturen. Het is echt een puur gebed wat helemaal in Gods wil is. En dat heeft kracht en God wordt daarmee geëerd. En het bouwt jezelf op. Dat staat ook in de Bijbel in 1 Korintiërs 14 vers 2 en 4a. Wie namelijk in een andere taal spreekt, in tongentaal, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. En wie in een andere taal spreekt, dus in tongen bidt, bouwt zichzelf op. Dus je groeit er ook geestelijk van. Nou, tweede manier om God te loven is in je acties. Gehoorzaam zijn aan God. Daar eer je hem mee, daar loof je hem mee. Maar het is ook uit liefde voor hem dingen doen. Tijd met hem nemen in gebed. De extra mijl gaan. En Gods woord bestuderen, et cetera. Ten derde kan je doen in je relaties. Daar is die. Omzien naar anderen. Vrede houden met alle mensen voor zover het van jou afhangt. Trouw zijn, vergevingsgezind zijn, ga zo maar door. Daar loof jij God mee, want je weerspiegelt zijn karakter, wie hij is. En ten vierde, in je gewone dagelijkse leven. En dat zijn natuurlijk ook alle voorgaande punten. Maar het gaat nog een stapje verder wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld je levensstijl. Gezond eten, genoeg bewegen, rust, reinheid en regelmaat. Dat zijn best wel ouderwetse termen, maar joh, ze tellen echt nog steeds hoor. Ze zijn nog steeds heel, heel goed voor je. Daar eer je God ook mee. En je stelt letterlijk je lichaam op als een welgevallig offer voor God. Het is ook belangrijk om je denken te vernieuwen. Dat staat in Romeinen 12 vers 2. Leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken. Namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil, is goed, mooi en volmaakt. Dus zoek wat God van jou verlangt. En kijk ook naar wat bij jou past om Hem te loven. Geef Hem de eer in jouw leven. En bedenk dat dit ook iets is waar je in mag groeien. Nou, als afsluiting wil ik nog een psalm gaan lezen. En ik wil Glenn graag vragen of hij alvast een introotje wil spelen. En die psalm gaat helemaal over het loven van God. Hij staat er al. Het is de laatste psalm van het boek Psalmen. En het gaat over de Heer loven. Ik wil dit heel graag samen met jullie gaan opzeggen. Dus willen jullie allemaal gaan staan en gaan we daarna een loflied zingen. En het is zo essentieel dat je God looft in jouw bergen en in jouw dalen. Want dan zal je zijn heil zien. Ik wil jullie echt Gods zegen toewensen. En als je na deze preek gebed wil, omdat je misschien blokkades ervaart in het loven van God. Of als je misschien een andere vraag hebt voor gebed. Voel je vrij om naar voren te komen. Laten we het gaan zeggen. Halleluja. Willen jullie met mij meezeggen? Loof God in zijn heiligdom. Loof Hem in zijn machtig hemelgewelf. Loof Hem om zijn machtige daden. Loof Hem om zijn geweldige grootheid. Loof Hem met geschal van de bazuin. Loof Hem met luid en harp. Loof Hem met tamboerijn en rijdans. Loof Hem met snarenspel en fluit. Loof Hem met helder klinkende cymbalen. Loof Hem met luid klinkende cymbalen. Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Halleluja. Amen en amen.
De zon komt op, maakt de morgen. dagen wacht. Mijn dag begint met een lied voor u. Wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, wijs nu zijn heilige naam. Met de passie dan ook, o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. U volgen u tot u ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Zing mee op de Heer, loof de Heer. Oh, mijn ziel, wijs nu zijn heilige naam. Met veel passie dan ook, oh, mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. En nog. Wijs nu zijn heilige naam.